Goedemiddag gemeente. Ik mag u van harte welkom heten in de grote kerk van Gorinchem. Ook iedereen die thuis meekijkt via livestream of meeluistert, van harte welkom. Vanmiddag is het Israëlzondag. God zegt, ik zal hen hierheen brengen. Ze zullen midden in Jeruzalem wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn in waarheid en gerechtigheid. Dominee Baan uit Nieuwpoort is onze voorganger vanmiddag. En op de orgel speelt Nico Blom. Een aantal zaken wil ik speciaal onder uw aandacht brengen. Allereerst de collectes. We mogen vandaag ook weer dienen met onze gaven. De drie collectedoelen deze zondag zijn: allereerst de diaconiecollecte, de tweede de collecte voor de kerk en de derde de collecte voor de wijkas. De diaconiecollecte is bestemd voor Yad Eli, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen in Jeruzalem. De zendingsbussen zijn bestemd voor familie Den Toom in Israël. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Opnames in deze dienst, zoals u weet, worden van deze dienst ook video-opnames gemaakt. En u kan dus herkenbaar in beeld komen. En de camera's, zoals u ondertussen al weet, staan recht voor mij en schuin in de hoek. En als dat voor u een probleem is, dan kunt u in de banken achter de camera's plaatsnemen. Schoonmaakhulp. Ook in deze dienst zoekt de koster weer hulp bij het schoonmaakwerk na de dienst. We zoeken 5 personen. Ik zou ook weer willen vragen, Pieter Nel, dankjewel. Dank je, Marjan. Daar nog eentje. Nog 1 extra. Ja, fantastisch. Nou, er zijn meer dan 5. Dat moet heel snel gaan vanmiddag. Het introitus. Laten we nu de eredienst beginnen met het zingen van Psalm 85, vers 3 uit de Nieuwe Berijming. De tekst vindt u op de weekbrief. Iedereen een rijk gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Wij mogen met elkaar zingen, of in ieder geval niet iedereen, maar het wordt vanaf vandaag in Nieuwpoort is dat ook zo weer volgezongen. Dat is natuurlijk aan de ene kant jammer dat we dat niet met elkaar kunnen doen. En tegelijk prachtig dat het op deze manier wel kan. Dat is uit Op Toonhoogte lied 243. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. En dat is eigenlijk een gebed, een bede tot inkeer. Waarin we gaan beseffen welke heilige en grote God wij in deze dienst ontmoeten. We konden het meezingen, fysiek of misschien in ons hart. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. En daar staan we vanmiddag bij stil. Dat woord van God, wat eigenlijk geboren is in het volk Israël en een woord van hoop is. En dat wordt ook uitgezongen in Psalm 119, de versen 53 en 57. En dat mogen we zingen of in ons hart meezingen naar de belijdenis van ons geloof. En in de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, ik wil er niets aan afdoen, maar we zouden wel kunnen zeggen, het is wel opvallend wat er niet in staat op Israëlzondag. En misschien wordt daarmee ook wel een soort blinde vlek van de kerk en de kerkgeschiedenis zichtbaar als wij het geloof belijden vanmiddag wat er niet in staat. Maar ik wil u ook vooral uitnodigen om in uw hart mee te spreken met wat er wel in staat. De God van Israël, de God van de Vader. de vader van Israël, onze vader ook. Waar wij in mogen geloven en wij belijden dat ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. Maar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We hebben het gezongen of meegezongen in ons hart, ja, om op uw woord mijn vaste hoop te zetten. Nou, laten we dat ook bidden, hè, dat God ons dat verlangen, als we daar misschien nog niet mee naar de kerk gekomen zijn of mee meeluisteren of kijken, dat God ons alsnog dat verlangen geeft om zijn woord te horen, om hem te horen spreken. om woorden aan ons te geven waar wij ook weer mee verder kunnen. Laten we bidden om een zegen over deze dienst. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u. Wij danken u dat we hier mogen zijn. Of thuis mee mogen kijken of luisteren. Wij danken u voor uw goedheid. Dat we ook juist in deze tijd, waarin heel veel niet kan, dat we naar de kerk kunnen of mee kunnen kijken of luisteren. Dat die mogelijkheden er zijn. En zeker als we naar broeders en zusters kijken in landen waar vervolging is, wat hebben wij het dan nog goed? Dat we in alle vrijheid ons geloof mogen belijden. Dat we u mogen eren. Dat we diensten mogen houden. Heere, wij bidden u, wilt u ons dat verlangen geven, die hoop op uw woord, op de Bijbel. En ook als we vandaag in het bijzonder stilstaan bij uw volk Israël, dat we beseffen dat dat woord, de Bijbel, in dat volk is ontstaan en geschreven. En dat we daardoor een diepe band hebben. Een band rondom wat u tegen hen gezegd heeft. Dat dat ook voor ons mag klinken. Het ons geven, Heere, dat u ook in ons hart spreekt. Dat in ons hart uw licht mag schijnen. Wat daar ook is aan dingen, aan duisternis. Dat u het licht laat schijnen. En dat de morgenster mag opgaan in ons hart. U, Heere Jezus. Wij bidden dat door uw Heilige Geest uit genade. Amen. Ik wil vanmiddag lezen uit Nehemia 8, de versen 1 tot en met 13. Nehemia 8, vers 1 tot en met 13. En daar is het volk Israël teruggekeerd naar de ballingschap. Een eerste groep is al teruggekeerd, al veel eerder. En daarna keert onder Ezra en Nehemia keert opnieuw een groep terug. Wat we dan zien is eigenlijk een soort opleving, opwekking van het godsdienstige leven in Israël. En van daaruit ontstaat ook een heleboel van het godsdienstige leven zoals we dat tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds kennen bij het Joodse volk. En dan hebben we het over, nou ja, dit was de 5e eeuw voor Christus dat dit plaatsvond. Nehemia 8, ik begin bij het eerste vers. Toen de 7e maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof in staat was er naar te luisteren, op de eerste dag van de 7e maand. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren er naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja en met Sema, Anaya, Uria, Gilkia en Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaja, Misael, Malchia, Gasem, Gaspadana, Zacharia en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jeshua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Godia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozebad, Ganam, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. Ik had even op die namen geoefend thuis, dat begrijpt u wel. En het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarde de betekenis zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk het zwijgen toe door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Tot zover deze lezing. We gaan het over deze gebeurtenis hebben en over het woord van God en misschien wel de laatste zin uit vers 13, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Er is hier iets gebeurd. En ja, wat dan? We gaan het daarover hebben in de preek. Psalm 33, vers 10. Gaan we naar luisteren of zingen. Psalm 33, vers 10. Ter voorbereiding op de preek. Na de preek het 11e vers van Psalm 33. Het 11e vers van dezelfde psalm, Psalm 33. Gemeente van Jezus Christus, geliefde broeders en zusters, God dienen. Als je het heel zwart-wit stelt, dan zou je kunnen zeggen, God dienen, dan kun je de hemel niet mee verdienen. En heel zwart-wit gezegd, zouden we ook kunnen zeggen, ja, dat is ook precies het verschil tussen het christelijk geloof en elk ander geloof of elke andere godsdienst of religie. En dus ook zouden we kunnen zeggen, nou, dat is het verschil tussen het christelijk geloof en het jodendom. Misschien zeggen we dan ook wel van, nou, het is een verademing. Dat wij niet gebukt gaan onder allerlei religieuze plichtplegingen. En het mooiste van het geloof, dat Jezus alles voor ons heeft gedaan. En tegelijk, ja, valt daarmee ook niet alles in duigen. Elk voordeel heeft zijn nadeel, zeggen ze wel eens. In dit geval twee. Want zijn wij überhaupt nog wel bezig met de hemel? Zijn we überhaupt nog wel bezig met God dienen? Is elke aansporing daarvoor en elke stimulans eigenlijk niet weg? Ik moet denken aan het liberale gedachtegoed, of nou ja, gedachtegoed, misschien chargeer ik een beetje, maar hè, dan is soms de gedachte van, nou, je moet mensen niet te makkelijk een uitkering geven, want dan hebben ze geen stimulans meer om te werken. Nou, een beetje dat idee, dat zou je ook in het geloof kunnen zeggen, hè, van, ja, als je toch gratis genade krijgt, als Jezus toch alles voor ons al gedaan heeft, wat is dan nog onze motivatie om God te dienen, om naar de kerk te komen of andere dingen te doen? Misschien herkennen we het wel. Een bepaalde jaloezie richting anders gelovigen. Misschien ook wel, ja, dat jaloezie een groot woord is, maar misschien wel een verlangen om meer tijd met God bezig te zijn. Misschien raakt het ook wel aan een onzekerheid. Er zijn allemaal mensen om ons heen, hè, met name moslims die we misschien kennen van werk of zomaar uit de stad of zo. Ja, zij vasten. Ja, ze hebben allerlei dingen die ze doen. Vaak aan hun kleding zijn ze heel herkenbaar. Maar wij, zijn wij nou nog werkelijk anders? Zijn wij een voorbeeld? Zijn wij een licht, een zout? Dat is diep ingesleten. We kunnen wel zeggen, het zit in ons gelovig DNA. Om, ja, je toch een beetje af te zetten tegen dat idee dat je met goede werken de hemel niet kunt verdienen. Het heeft ook alles te maken met de reformatie. En Maarten Luther die wilde ons afzetten van een spoor van angst. Van, nou, als je maar dit of dat doet, dan zijn je zonden wel vergeven. Nee, hij wilde de kerk weer op het spoor van liefde en genade zetten. En dat heeft zich diep in ons denken verankerd. Misschien wel zo diep, misschien wel te diep. Ik moet denken aan Karl Barth in de vorige eeuw. Een theoloog die zei, religion is unglaube. Dus religie is ongeloof. Kort gezegd, alles wat religie is, alles wat te maken heeft met ons streven om bij God of goden in een goed blaadje te komen. En dat heeft te maken met ongeloof. Dat je niet gelooft dat God alles voor jou heeft gedaan. Ik wijs dat niet af helemaal, maar ja, dat is toch wel heel zwart-wit. Zeker, het is een Bijbelse lijn dat we kritisch mogen zijn ten opzichte van godsdienstigheid. Maar niet om af te schaffen, maar juist om terug te gaan naar het hart daarvan, de relatie met God. Dat zien we al in het Oude Testament. Profeten die profeteren tegen de afgodendienst, maar dat niet alleen, ook tegen verkeerde godsdienst. Hosea 6, vers 6. Want liefde wil ik, zegt God daar, geen offers. Met God vertrouwd zijn is veel meer waard dan enig offer. Het gaat om God leren kennen in zijn liefde en zijn genade. En vanuit dat verlangen mag je geloof ook handen en voeten geven en mag je hem dienen. Als we het heel zwart-wit stellen, dan zouden we dus kunnen zeggen, nou ja, Israëlzondag, wij hebben iets wat zij niet hebben. En dat is het inzicht van wie de Heer Jezus is en wat hij voor ons gedaan heeft. En daarmee is er iets radicaal anders en kunnen we dan nog wel in gesprek zijn. Zo kunnen we die lijn doortrekken naar de wet. Ik neem aan dat die hier ook 's ochtends gelezen wordt. De wet, ja, heeft hij dan niet afgedaan, want we hebben nu toch de genade van Jezus. Maar nee, zo zwart-wit is het niet. Juist bij de wet en in het Oude Testament komen wij dicht bij dat inzicht van wie God is, wat we ook in Jezus ten volle kunnen leren kennen. En dat inzicht, dat komt niet zomaar. In Israël duurde het heel lang voordat in de volle breedte van het volk dat inzicht kwam, wat God werkelijk van ons vraagt. We kennen de weg, denk ik wel een beetje zo. Adam en Eva, en dan ging het van vader op zoon, gingen er mensen in het licht van God hun weg. En van sommigen staat het ook beschreven, Henoch, hij wandelde met God. Dus hij ging zijn weg met God door het leven. Of hij nu letterlijk met God wandelde, dat laat ik even in het midden, maar en dat heeft alles te maken met dat hij ook de weg van God ging in het leven. En van vader op zoon ging dat zo, totdat Abraham, Isaac en Jacob kwamen. En vanuit die drie vaderen bouwde God zijn volk, het volk Israël. Het was niet een volk wat er al was, nee, hij maakte dat tot een volk. En in dat volk ging hij opnieuw door mensen een weg. Eerst door de vaderen weer, later door rechters, mensen die hij aangesteld had als profeten, bovenal Mozes natuurlijk. Ook na de rechters kwamen de koningen en ook opnieuw profeten waar God door sprak. Maar ja, dan zie je misschien enkelingen, maar de breedte van het volk wist daar ook niet goed raad mee. En veel koningen wisten daar ook niet goed raad mee. En dan zie je dat mensen niet luisteren. En hun heil zoeken in andere dingen. In andere goden. En vaak was die dienst aan die goden veel tastbaarder. Maar ook die goden zelf zichtbaar, tastbaar. Maar langzaam door die eeuwen heen ontwikkelde zich een brede godsdienstigheid voor God. In die lange weg die God met Israël ging en gaat, werd ook de Bijbel opgetekend. Die vroegste verhalen, die werden al doorgegeven met de grootste nauwkeurigheid doorverteld, doorgegeven en uiteindelijk ook opgeschreven. En langzaam werd in het volk Israël de Bijbel geboren. En God die trok zijn sporen in de geschiedenis van dit volk en vormde door de eeuwen heen een beeld van wie hij is. Misschien weten de kinderen dat wel, als je door de modder loopt. Als het niet te nat is, dan blijven je schoenen of je laarzen daarin staan. Eigenlijk zou je zo kunnen zeggen, zo zette God zijn voetafdruk in de geschiedenis van Israël. En wat deed Israël? Ze keken ernaar. Ze beschreven het, ze overdachten het. En ze tekenden het op en dat werd de Bijbel. Een prachtige ontstaansgeschiedenis waar God wonderlijk bij betrokken was door zijn Heilige Geest. Je kunt het ook anders zeggen. Een ander voorbeeld. Een cd die moet gebrand worden. En dan spoor voor spoor worden de putjes erin gebrand. En dan met een lezertje kan je dat ook weer aflezen. En dat gebeurt pas als je dat helemaal af laat spelen. En zo op zo'nzelfde manier trekt God sporen in die geschiedenis en is het ook weer af te lezen. Alleen als je ook weer met God kijkt. Als hij er ook weer bij betrokken is als we de Bijbel lezen. De Bijbel die ontstond dus, werd geschreven in Israël. Een enkele uitzondering na dat gedeelte in de Bijbel door niet-Joden geschreven zijn. Denk aan de tekst van Nebukadnezar die opgenomen is in het Bijbelboek Daniël. Het zijn maar spaarzame teksten die ja, eigenlijk niet van Joden zijn. Maar uiteraard wel weer door Joden opgenomen in de Bijbel en geredacteerd. Een prachtige geschiedenis. Een wonderlijke geschiedenis. Maar in die geschiedenis kwam er ook een punt dat die Bijbel dus een plek in ging nemen in het godsdienstige leven van Israël. We zouden kunnen zeggen, zo'n ouderwetse weegschaal, die wordt steeds verder volgelegd met tekstgedeelten. Op den duur toen was het omslagpunt. Vanaf toen werd de Bijbel ook gebruikt. We kunnen het ook zien als de bouw van een kerk of een grote kathedraal. Op den duur is die zo ver af dat je daar ook diensten in kunt gaan houden. En dan moet er misschien nog van alles gebouwd worden. Een nieuwe toren erbij en allerlei dingen. Maar hij wordt al wel in gebruik genomen, ook al is hij nog niet af. En dat zien wij hier in Nehemia 8. Natuurlijk werden teksten al gebruikt voor die tijd. Maar dat het zo'n brede ingang krijgt in het volk, dat zijn die ook die beweging van Bijbelstudie, van Torah-studie gaan doen, dat het echt godsdienst met een hoofdletter wordt, dienst aan God, ja, dat zien wij hier, een omslagpunt. Na de ballingschap, waarin de ballingschap al een heleboel gebeurd is om los van de tempel God te dienen, daar is over nagedacht, daarin kwamen teksten ook steeds meer op de voorgrond te staan. Als ze teruggekeerd zijn, dan krijgt dat een vaste plek. En dan zie je een brede beweging ontstaan van godsdienst, zoals wij dat eigenlijk nog steeds kennen, ook hier, dat wij hier vanmiddag in een kerk samen zijn om het woord van God te lezen en daarover nadenken in de preek, dat wij God dienen op die manier. Dat heeft alles te maken met hoe dat in Israël ontstaan is. De Bijbel die gelezen werd in synagogen, in leerhuizen, op plekken van samenkomst. En ook dat er naast de schriftgeleerden een lekenbeweging ontstaat van fariseeën, van buitengewoon godsdienstige mannen. Ja, later kwamen ze niet zo goed af in de evangelie natuurlijk, maar daar moeten we veel respect voor hebben, die schriftgeleerden en die fariseeën. De dagelijkse studie van de Torah. In dit gedeelte leren we een aantal dingen over dat omslagpunt. En over de Bijbel die daar een belangrijke plek in het leven van het Joodse volk gaat innemen. En dat zijn enkele belangrijke lessen die ook voor ons belangrijk zijn. Want, nou ja, ik durf het niet te vragen, maar wie hier in ons midden is tevreden met zijn de manier waarop die Bijbel leest? Ik denk dat iedereen wel aanvoelt van ja, dat kan altijd meer, dieper, met meer begrip en wijsheid, meer volharding. Misschien zeggen wij, nou ja, dat omslagpunt, dat heb ik wel gehad. De Bijbel heeft een vaste plek in mijn leven. Misschien zeg je wel van, nou, dat moet nog komen. Maar hoe dan ook zijn die lessen voor ons belangrijk. De eerste gaat over feestdagen. Misschien kunnen de kinderen, prachtig dat jullie er zijn trouwens vanmiddag, misschien kunnen jullie wel even bijhouden hoeveel feestdagen ik noem. Joodse feestdagen van de herfst. Want de eerste les die gaat over die feestdagen. Dat in de feestdagen de Bijbel helemaal vervlochten is in het dagelijks leven van het Joodse volk. En bij die feestdagen, en daar worden ook bepaalde teksten gelezen. En wij kennen dat natuurlijk van de christelijke feestdagen. Kerst, dan lezen wij over de geboorte van de Heer Jezus. Pasen, met Goede Vrijdag ervoor. Het gaat over de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Hemelvaart, dat de Heer Jezus naar de hemel gaat om daar zijn troon te bestijgen. En dat we hem niet lichamelijk zo kunnen zien, zoals wij elkaar kunnen zien. En Pinksteren, dat Jezus zijn Heilige Geest heeft uitgestort om bij ons te zijn. Maar wat opvalt, dat al die feestdagen zijn dus draaien om het leven van Jezus heen. En op die manier wordt het leven van Jezus ook in ons leven vervlochten, elk jaar weer. En bij de Joden dan draait dat niet om Jezus. Nee, dan draait het om allerlei gebeurtenissen uit het Oude Testament. Die in het jaar door een plek krijgen in hun leven. Ik ga ze niet allemaal af. Maar de bekendste is misschien wel Pesach. De uittocht uit Egypte die gevierd wordt. Maar ook deze tekst wordt gelezen met Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. Dat is inmiddels 2 weken geleden. En dan wordt nu niet over 2020, maar over het jaar 5781 in de Joodse jaartelling. Nieuwjaarsdag, ja, dat gaat hierover. En het is prachtig om te zien dat, ja, wij ervaren dat ook als een feest van vreugde en van lekkernijen. Denk aan de oliebollen en zo. Maar dat gaat in het Joods nieuwjaar, dan gaat het ook over lekkernijen. En tot op de dag van vandaag worden er appels en met honing en andere zoetigheden worden uitgedeeld en gegeten. En die viering gaat dus hierop terug. En dat is een viering die te maken heeft met vernieuwing. Een dag van hoop. Een dag van vreugde. Nou, zo zijn er ook nog meer feestdagen. We lazen hier in Nehemia, nu is niet de tijd om te huilen. Dit is een dag van vreugde. Maar wat erop volgt, zijn wel dagen van inkeer. Elk jaar weer. Dagen van, ja, waar het Joodse volk stilstaat bij verzoening, vergeving, die zij nodig hebben. Vasten. Yom Kippur, grote verzoendag. En, dat is nu aan de gang, al is het veel minder uitbundig dan anders, het Loofhuttenfeest, dat is gisteren begonnen, vrijdagavond. Uiteindelijk wordt deze serie van feestdagen afgesloten met Simchat Torah, de vreugde van de wet. En dan wordt in Israël gevierd dat ze de boeken van Mozes, de Torah, hebben ontvangen. En dan begint ook vaak een nieuwe lezing, een nieuwe cyclus van lezingen. Nou, dus ik weet niet of de kinderen een beetje meegeteld hebben. Ik heb de eerst Pesach genoemd. Maar ook dus de Rosh Hashanah, de nieuwjaarsdag. Yom Kippur, Loofhuttenfeest en Simchat Torah. Vijf feesten. Nou, zo zijn er nog wel meer feesten. Maar bij al die feesten zijn teksten van belang. Teksten die steeds weer opnieuw gelezen worden en dan worden al die hoogtepunten geleefd en herleefd. En dat is niet alleen een les voor ons als kerk, om daarbij stil te staan. Niet alleen bij het leven van Jezus, maar ook bij wat er allemaal gebeurd is voor die tijd in het Oude Testament. Maar ook voor ons persoonlijk kan het een les zijn. Welke feestdagen hebben wij ook persoonlijk? En verbinden wij ook daar de Bijbel aan? Misschien onze verjaardag, lezen wij dan een tekst. Misschien een huwelijksjubileum. Misschien een mooie gelegenheid om ook de trouwtekst jaarlijks op die dag te lezen, voor zover u dat nog niet doet. Of een doopdag. Misschien heeft u wel een hele mooie dooptekst. Of een belijdenis. Dat u de datum ervan noteert en erbij zet welke tekst daar was. Laat die teksten maar terugkomen, jaarlijks. Dat u ze herinnert en viert. En dat u op die manier ook de Bijbel verbindt aan uw leven. Ja, zo een hele praktisch handvat. In Nehemia lezen we ook van een omslagpunt. Het volk was al lang terug uit ballingschap. En dan komt er eigenlijk een geestelijke opleving. En misschien vragen de kinderen dat ook wel zich af. Van waarom moesten ze nou huilen toen de Bijbel voorgelezen werd? En dat is wel apart. Verdrietig zijn als de Bijbel voorgelezen wordt. Nou, zij beseften op dat moment, wij hebben God tekort gedaan. Ze beseften ook waarom hun voorouders in ballingschap gevoerd waren. Want ze hadden niet gedaan wat God van hen vroeg. Ze beseften ook dat het niet alleen in hun geschiedenis was en hun voorouders die niet deden wat God van hen vroeg, maar ook dat ze het zelf waren. Een diepe spijt maakte zich van hen meester. Ze huilden. Dat is de tweede les. Als je Bijbel leest, dan ontdek je zonden en je tekortkomingen. Dan leer je jezelf zien in het licht van God en leer je ook je eigen duisternis begrijpen. Dat uit zich ook in eerbied. Wij lezen dat ook hier. Eerbied voor het woord van God. Er staat hier wet, maar er staat eigenlijk Torah. En dat is de volle breedte van wat God met ons leven wil. En dat is dat wij dicht bij God blijven. Dat wij in zijn heerlijkheid blijven. Je kunt er ook deze dagen, dan regent het veel en dan loop je al snel met een paraplu. En ja, dan is het misschien ook wel, als je het met z'n tweeën bent, en loop je dicht tegen elkaar aan onder die paraplu. Eigenlijk zo wil God dat ook met ons. Hij heeft een hele grote paraplu. En bij hem is het goed. In zijn nabijheid, in zijn zegen mogen wij leven. En zo mogen wij bij hem zijn. En dat is precies wat God tegen Israël zegt. In de wet. In wat hij allemaal aan hem belooft. En van hem vraagt. Ja, dan is het goed als je bij mij leeft. Het staat er zelfs zo. Deuteronomium 5 staat de wet zoals wij hem ook lezen. De 10 geboden. En dan in Deuteronomium 6 staat zelfs. Eigenlijk, zonder het woord van God is er geen leven. Misschien zeg je, nou ja, ik ken een heleboel mensen die geen Bijbel lezen, maar zij leven toch ook. En elke dag komt de zon op en iedereen leeft toch. Of je nu Bijbel leest of niet. Maar dit gaat heel diep. Dit begint al bij Genesis 1, dat God spreekt. En er is leven. Vanuit die woorden van God vloeit het leven. En in geestelijke zin is dat ook zo. Dat de woorden van God die geven het leven. De Bijbel geeft leven. En in Israël, in Nehemia, zien wij, ze raken er diep van onder de indruk. Van 's ochtends vroeg, als het licht wordt, tot 's middags wordt er Bijbel gelezen uit de Torah. En ze luisteren ademloos, als één man, eensgezind. Nog steeds is die eerbied groot. Als je nu in een synagoge op bezoek zou gaan, ik weet niet of het nu in deze tijd zo makkelijk is, maar even los van de coronatijd. Nog steeds in het Jodendom dat de Bijbel met grootste eerbied wordt behandeld. En dan is er een plek waar de ark, waar de rollen worden bewaard. Vaak aan die kant, in de richting van Jeruzalem. En dan wordt het zo vol eerbied rondgedragen. En dan wordt er op een spreekgestoelte uitgelezen. Er wordt voorzichtig mee omgegaan. Het wordt niet aangeraakt. En dat is niet alleen een erfenis van dat boeken vroeger kostbaar waren, dat je er heel voorzichtig mee omgaat. Nee, het is een besef van heiligheid. Dit boek is heilig. Niet omdat het op zichzelf staat als een soort magisch boek, maar omdat dit de woorden van God zijn. Beseffen wie er tot je spreekt. Kijk, het is natuurlijk prachtig. Dat weten de kinderen ook wel. Hè? De Bijbel die ligt overal. En wij hebben thuis ook een hele rij kinderbijbels op de plank staan. Nou, je weet soms haast niet welke je kiezen moet. En op mijn mobiel heb ik een Bijbel. En op mijn nachtkastje. En nou, in mijn boekenkast zal ik wel helemaal niet over beginnen. Maar talloze Bijbels. En in deze tijd, ja, de techniek staat voor niks. En 's ochtends komt er al een Bijbeltekst in mijn mail. En zo de hele dag door, overal is die beschikbaar. En dan zou je bijna vergeten hoe heilig die teksten zijn. Hoe mooi. Dat die niet alleen letterlijk misschien een aparte plek op de boekenplank verdient, maar ook veel meer in figuurlijke, maar nog meer in geestelijke zin. Dat we het als heilig beschouwen. Dit is God die spreekt. En daar mag ik tijd en aandacht voor apart zetten. Ja, met dat verdriet en met die eerbied van het volk, dan is opvallend dat er juist een oproep klinkt, wees blij. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Waarom moesten de Israëlieten nu juist blij zijn? Nou, omdat het een nieuw begin was. En met het woord van God in hun midden hadden zij een bron van hoop en kracht. God zelf die in hun midden spreekt. Met woorden die kracht hebben om het leven te veranderen. Om een leven met God ook mogelijk te maken. Een leven waar je blij van wordt, waar je gelukkig van wordt. Wat veel beter is dan al het andere wat deze wereld te bieden heeft. Zo leren we, ook maar 4 lessen zijn het, ik zou ook nog kunnen aanstippen, hè, die uitleg van de Bijbel, hoe waardevol het is. Dat er andere mensen ook zijn die het uit kunnen leggen en dat je samen zo kerk moet zijn en kunt zijn. Maar we leren hoe de godsdienstigheid in Israël door God echt godsdienst kon worden. Dienst aan God. En dat zijn woord, de Bijbel, daar een plek in innam. Een centrale plek. En die praktische lessen daaruit mogen we meenemen. Maar bovenal het hart daarvan. Dat God echt centraal komt te staan. Door zijn woord. En dat je daardoor bezig mag zijn met een levende relatie met hem. Ja, dat alles mag in perspectief staan. Dat wij in die relatie niet ons beter voor hoeven te doen dan we zijn. Dat leren we ook wel in die geschiedenis met Israël. Dat waren geen heilige bandjes. Nee, Israël met alle gebrekkigheden, God liet hen niet los. Dat is misschien nog wel de meest hoopvolle boodschap. En die relatie die kunnen we ook niet onderhouden door maar genoeg Bijbel te lezen. Maar het is wel zo dat we in die relatie kunnen en mogen staan, omdat Jezus onze zonden en tekortkomingen vergeeft en ons tegemoet komt. En ook onze spreekbuis is in de hemel, dat hij ons met zijn Heilige Geest wil helpen om die Bijbel te begrijpen. Dat hij als het ware dat laserlampje wil zijn om die cd te lezen. Het stereotype leert ons, de Joden die lazen de wet en die gingen constant gebukt onder alle last van de dingetjes die ze moeten doen. En gaan ook constant gebukt onder de onzekerheid of ze daarmee wel voor God rechtvaardig zullen zijn. En wij zouden dan het tegenovergestelde zijn, dat we dankzij Jezus de absolute zekerheid mogen hebben. Dat we bij God mogen horen en dat we naar de hemel mogen gaan en dat we niet van alles hoeven. Nou, die tegenstelling is niet alleen funest voor onze relatie met Israël, maar ook schadelijk voor onszelf. Want tegenstrijdig genoeg gaan wij als christenen niet alleen gebukt onder een diepe onzekerheid, dat we toch wel eens de vraag aan onszelf stellen, is dat nou echt zo? En twijfel ik, zou God mij nou echt zo willen gebruiken? En ook dat we ook nog de misplaatste arrogantie hebben, dat we beter zijn dan andere mensen. Dat gebeurt allemaal als we niet raken aan Gods hart. En Gods hart ontdekken wij bij Israël. In hun omgang met Bijbellezen. Maar meer nog, in Gods hart. In het vlees geworden woord, die ene zoon van Israël, Jezus. Gods eigen zoon die zijn leven voor ons gegeven heeft. En is weer opgestaan. Dan hebben we toch alle reden om zeker te zijn en blij te zijn. En dat uit te stralen en toe te passen in ons leven. Om je toe te wijden aan God en hem te dienen met vreugde en in ontspanning. En daar steeds in te willen groeien in die relatie met hem. In deze crisistijd, en dan ga ik toe naar een afronding. In deze crisistijd valt er veel weg. Misschien over een paar weken, ik hoop het niet. Maar het zou kunnen dat er nog veel meer wegvalt. Maar dan hoop ik dat je net als Israël ontdekt dat er eigenlijk niets is in ons leven wat ons echt zekerheid biedt. Dat had Israël wel geleerd in de ballingschap. Alleen God. En terwijl de Bijbel nog in wording was, nam hij al een centrale plek in het godsdienstige leven in Israël. Ja, zo mogen wij ons laten inspireren. Om in crisistijd ook de Bijbel te pakken. Om daarop terug te vallen. Om, als andere dingen misschien niet kunnen, samen Bijbel te lezen. Om daarover te spreken. En via internet alle mogelijkheden te benutten daarvoor. Niet omdat de Bijbel op zichzelf staat, maar omdat het Gods manier is. Zwart op wit. Om tot jou te spreken. En dan schijnt het licht in je hart. Maar ook uit je hart. Als je Bijbel leest, bepaalt het je dag. En doortrekt het je leven. Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 19. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp. Die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Amen. We willen danken en bidden. Ik kijk heel even naar de kerkraad met onze Vader. Zal ik dat alleen doen of zullen we dat gezamenlijk doen? Gezamenlijk. Dat kan wel, ja. Dat is geen zingen natuurlijk, dus dan blazen we het wat minder ver. Laten we het zo maar zeggen. Hey, het is de, ik was het vergeten, sorry, om van tevoren te vragen. Maar dat is een manier om toch gezamenlijk te bidden en... Dat is wel heel mooi in tegenstelling tot de geloofsbelijdenis. Dat in het Onze Vader, dat is eigenlijk een heel Joods gebed. Dus dat verbindt ons weer en het volk Israël. Dus daar wil ik mee afsluiten met u. Laten wij danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel. Wij zongen het We hoorden het. Ja, goede tieren vader. Milde zegenader. Stel uw vriendelijk hart. Op wiens gunst wij hopen eeuwig voor ons open. Weer steeds alle smart. Heere, ja zo wilt u onze vader zijn. De God van Israël. Maar wij, dankzij de Heer Jezus, bij mogen horen. U wilt ons in uw Zoon de zekerheid geven. Dat wij ons bij dat volk mogen voegen. Dat volk waar u niet alleen gekozen heeft om een weg mee te gaan, maar het volk wat u gemaakt heeft. Om u tot een volk te zijn. Om uw weg mee te gaan. Heere, en waar u zich in heeft geopenbaard. Als die goede vader. Met dat goede hart. En geef dat we dan bij u schuilen. In uw nabijheid willen zijn, omdat het bij u goed is. En dat we heel praktisch de Bijbel bij de hand nemen. Dat bijzondere en heilige boek, waarin u zich kenbaar maakt. En waar we soms maar half het voorrecht van beseffen, dat we dat zo breed toegankelijk tot onze beschikking hebben. En als het moeilijk is, geef ons uw Heilige Geest en geef ons mensen om ons heen, in de gemeente of daarbuiten, die ons helpen te begrijpen. Heere, we danken u zo voor uw woord, voor uw volk Israël. En we bidden om uw Heilige Geest. Dat door uw Heilige Geest wij dat licht mogen zijn. Dat licht wat in ons hart mag schijnen. Dat we dat ook door mogen geven. En dat ook uw volk Israël dat zal zien. Het volle licht van uw evangelie. In uw Zoon, Jezus Christus, het vlees geworden woord. We bidden u voor uw land en volk. En we bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor de volken daaromheen. Heere, want zonder hen is ook vrede niet mogelijk. Geef rechtvaardigheid en wijsheid. Niet alleen daar, maar ook wereldwijd. Ook op plekken waar antisemitisme zo welig tiert. Sterk de Joden, sterk de vervolgers. Dat ze in uw kracht leren staan. In plaats van hun eigen kracht, woedend tegen u en uw volk te keer gaan. Dat ze uw licht gaan zien. Heere, vergeef ons dat we in de geschiedenis ook zo'n blinde vlek gehad hebben. En dat die ook nog steeds zich soms zo kan aandienen. Wilt u toch geven dat we over en weer met respect en liefde over u mogen spreken. Geef dat we ook naar uw toekomst mogen gaan. Dat u komt in heerlijkheid. Om uw vrede, uw shalom te brengen. Heere, wij leggen zo onze gebeden ook persoonlijk in uw hand. Hoor ons in stilte. Hoor zo onze gebeden in de naam van Jezus die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied, althans de voorzangers en wij mogen het meezingen in ons hart, lied 385 uit op toonhoogte. Lied 385, maak ons tot een stralend licht. En dat is een hele Joodse gedachte natuurlijk. De opdracht die Abraham kreeg om een licht te zijn voor de volken, waar eigenlijk wij ook bij horen. En dat het ook weer, ja, toch weer ook een opdracht voor ons mag zijn om een stralend licht voor de volken en ook weer voor de Joden te zijn. Zo mag het licht stralen. Lied 385 uit op toonhoogte. In vrede en draag met u de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.